Welkom bij seizoen 3 van de Sales Café podcast, een podcast van Marchand Sales Agency.
Ook in dit seizoen delen we praktische tips en tricks die je direct kunt toepassen. En gaan we in gesprek met inspirerende experts uit het vakgebied.
Verwacht je dus opnieuw aan waardevolle inzichten, strategische handvaten en boeiende verhalen die jouw sales en business development skills naar een hoger niveau tillen.
Ik ben Philippe.
Ik ben Thomas.
En welkom bij het Sales Café.
Philippe, we gaan vandaag iets leuks doen.
Ja, helemaal waar.
Het is zo dat wij er zelf niet waren opgekomen, want het is eigenlijk tot seizoen 3 moeten komen voordat we hiermee beginnen.
Voilà, dat is waar.
Maar wij krijgen eigenlijk regelmatig zelf vragen in de DM's van onze Instagram of een keer op LinkedIn van mensen die met een vraag zitten rond sales. Ja. En zo groeit ook het idee om misschien eens een aflevering te doen of meerdere dit seizoen met Q&A. Dus eigenlijk een vraag en antwoord. We hebben uiteraard die mensen zelf ook op voorhand gecontacteerd met de vraag, mogen we dat bespreken in onze aflevering?
Ja, en ze waren eigenlijk allemaal enthousiast, hè?
Ja, inderdaad. Dus, voilà. Dus wat gaan wij vandaag doen? Wij gaan een vraag op tafel smijten en dan gaan we die vraag een keer analyseren, zodat jullie er ook iets van kunnen leren.
Ja, en dan gaan we beginnen met de eerste vraag van vandaag.
Ja, die komt van Jasper, een vertegenwoordiger uit Over de Grenzen trouwens. We gaan internationaal tegenwoordig.
Ja, Sales Café goes international.
Het zal wel zijn. Komt uit Utrecht en de vraag luidde als volgt. Hey Thomas en Philippe. Ik werk 6 maanden in B2B sales en ik merk dat ik vaak vastloop na mijn eerste gesprekken met potentiële klanten. Ze lijken wel geïnteresseerd en zeggen dat de prijs goed is en dat ze zeker mij zullen contacteren, maar op de een of andere manier krijg ik daarna geen bestellingen binnen. Het zijn voor mij gemengde signalen. Wat doe ik juist verkeerd?
Ja, dat is een heel onherkenbare, hè, denk ik.
Ja, waarom hebben we deze eruit genomen? Ja. Inderdaad, heel herkenbaar, zowel voor mij als voor jou. Ik heb dat in de begincarrière van mijn eerste stappen in sales ook echt meegemaakt. Mm-hmm. Dat je echt denkt van, wow, ik heb een fantastisch gesprek gevoerd en mensen hebben gezegd, ze gaan mij contacteren.
Deze is in de pocket.
Ja, deze is in de pocket, ze gaan mij contacteren. En op het einde van de maand zit ik hier met een hele hoop bestellingen. Ja. Maar niets is minder waard, want dat gebeurt dan achteraf niet. Maar zoals dat wij eigenlijk de vraagstelling van Jasper analyseren, en we gaan er dan nu even vanuit dat hij wel echt een goede behoeftebepaling heeft gedaan en dat eigenlijk alles wel goed verloopt, maar dat we eigenlijk iets zien wat dat er niet gebeurt. En dat is dan, Philippe...
Ja, take the lead, hè. Ja. De leiding nemen in het gesprek, want wat hij eigenlijk gewoon vergeet is dat hij het initiatief heeft gegeven aan de klant om contact op te nemen, terwijl volgens ons het toch wel sterker zou zijn om die rollen om te draaien.
Ja, iets wat wij trouwens zelf bij onze eigen klanten van Marchand ook wel regelmatig zien, is dat de verkoper inderdaad de fakkel van de lead eigenlijk doorgeeft aan de potentiële koper. En die zegt dan van, ja, ik ga u wel contacteren. En je mocht daar niet maar zomaar tevreden mee zijn. Je geeft echt de lead aan die potentiële koper, terwijl dat jij als verkoper, jij moet de lead gaan nemen en jij moet eigenlijk proberen inderdaad een datum te gaan vastleggen en zeggen van, goh, en wanneer gaat die beslissing genomen worden? Ja. Of wanneer maak jij die beslissing? Ben jij effectief wel de beslissingsnemer en zo verder? Ja, dat heb je natuurlijk al normaal gezien al gedaan in de behoeftebepaling en zo verder. Maar dat je wel effectief toewerkt naar een moment dat de beslissing kan genomen worden. Hè?
Eigenlijk dus vooral voor zorgen dat je gewoon voldoende informatie ook hebt, zodat je gericht kunt die je lead kunt vasthouden. Hè?
Ja. Wat dat je ook effectief merkt, is dat heel veel potentiële kopers wel zeggen van, ja, maar ik ga u contacteren. Dat is vaak ook echt een hele flauwe wijze om te zeggen van, ik moet eigenlijk uw business niet hebben.
Yeah.
Omdat mensen standaard geen andere mensen teleur willen stellen of ze zien dat je misschien jong bent en dat je wel wilt proberen. En ze willen nu dat vleugje hoop geven, eigenlijk.
Dat is ook heel herkenbaar in retail, trouwens.
Ja?
Ik ga er nog eens over nadenken. Een hele klassieker, hè? Ja, en uiteraard zijn er klanten die nog een beetje moeten nadenken als het gaat over, zeker over een grotere aankoop, dat er een bepaalde overwegingsfase is, dat wil ik zeker en vast niet ontkennen, maar nadenken is vaak ook wel echt een reden om van onder het gesprek uit te komen. Dat ze gewoon niet zeker zijn van bepaalde factoren.
Hebben wij onlangs niet een gesprek gehad trouwens over zo... Je hebt mij toen iets verteld over een curve.
Ja. Ik
denk dat dit ook wel van toepassing is
daarover. Ja, inderdaad. Eigenlijk wel, ja. Ja, eigenlijk, een van mijn oud-directeuren heeft dat ooit mooi uitgelegd aan de hand van een grafiek. Hè.
Dus... Het is wel waanzin dat ik trouwens voor de luisteraars... Ik deed tekens met mijn handen alsof dat ik een vliegtuig laat stoppen op de tarmac. En Philippe begreep meteen wat ik bedoel.
Ik wist perfect wat je wou bedoelen. Eigenlijk had je dat mooi uitgetekend op een grafiek waarbij dat de verticale as eigenlijk de koopintentie en de goesting weergaf om te kopen.
Ja.
En op de horizontale as werd de tijd weergegeven. En wat je dan ziet is, op het moment dat een klant binnenkomt, dus redelijk in het begin van je grafiek, dan stijgt die koopintentie redelijk snel naar een redelijk hoog punt. En vanaf het moment dat hij dan op zijn hoogtepunt zit, begint hij natuurlijk af te vlakken. Maar het valt op dat die koopintentie ook niet zo heel snel afneemt als dat ze opbouwt. Dus je krijgt eigenlijk een steile lijn naar boven voor de opbouw.
Je wordt overtuigd door de verkoper en dan is de goesting om te kopen.
De goesting is daar. En dan, op het moment dat je dan geen beslissing zou gaan nemen, dan gaat die heel zachtjes terug beginnen dalen, die koopintentie. Dus dat blijft wel zitten in de mensen hun hoofd. Ja. Als ze op dat moment bij jou naar buiten gaan zonder een aankoop en ze komen dan bij een concurrent binnen, het enige wat de concurrent in kwestie moet doen, is een keer heel lief lachen. En die koopintentie die stijgt...
Dat zegt alles.
Die koopintentie die stijgt gewoon terug pijlsnel.
Ja, je blijft eigenlijk op datzelfde niveau
zitten. Dus die een deal is veel sneller gesloten bij die tweede winkel, in mijn geval, als we over retail spreken, dan bij die eerste winkel. Dus het is heel belangrijk om echt wel... dat moment vast te grijpen om over te gaan tot dat afsluiten. En op die manier dus ook die controle in handen te houden.
Ja, supercool. Het is er niet helemaal mee gelinkt, maar het doet mij wel denken aan wat Jasper in zijn vraagstelling heeft gestoken. Onlangs ben ik een wijndomein gaan bezoeken. Mm-hmm. Ik was toen zelf niet met de wagen, maar je krijgt heel de uitleg over het wijndomein. Het was hier in België, het was een fantastisch verhaal en er zat een hele storytelling bij. En ik was eigenlijk echt meegezogen in het verhaal. En eerlijk waar, het momentum was daar. Ik had totaal niet de intentie om te kopen als ik daar binnenstapte. Maar op een gegeven moment zat ik heel hoog in die lijn, zal ik maar zeggen.
Ja.
En ik wou echt graag, ik gunde die mensen een verkoop. Omdat, ik zat toch in het verhaal gezogen, ik voelde de passie van die mensen en die konden dat allemaal heel goed vertellen. We hadden dan ook de tijd eventjes om met die mensen te babbelen. En ik zei van, amai, echt heel tof. Ik zou graag wat producten kopen. En heb je die glazen daar ook bij en dergelijke. Ja. En het antwoord was, je kunt dat allemaal online doen. Terwijl ik eigenlijk op nog geen 30 meter van de toonbank stond. En ik zei... uit reactie van, maar dan ga ik het online doen en zo verder. En ik ga iets aankopen, het gesprek is afgesloten. En ik ga uiteindelijk weg daar, ik kom terug thuis. En mijn goesting was ook eigenlijk grotendeels over. En ik heb tot op heden... af en toe speelt het zo wel eens een keer terug door mijn hoofd, maar tot op heden heb ik nog niet aangekocht daar.
Ja.
Terwijl als op die moment de verkoopster een papiertje had gepakt en gezegd van, ik zal even opschrijven wat je juist nodig hebt, weet je dat al? Ik zet uw e-mailadres erbij, ik stuur een betaling door en dan sturen we het op.
Ja,
dat had ook gekund.
En dat is echt de leiding nemen dan. Hè?
En ik had geld uitgegeven.
Ja, voilà, leiding nemen en het momentum creëren, zullen we het maar noemen. Hè? Dus effectief toewerken naar iets, naar dat punt dat je kunt zeggen, oké, nu ga ik met een deal kunnen binnenhalen.
Ja. Misschien om dat voor andere mensen, of voor mensen die daar nog uit willen leren, dat nog een beetje in een structuur te kunnen kaderen. Er zijn heel veel verschillende soorten technieken dat je kan gebruiken om een salesgesprek te sturen. Een van de bekendere ook is de bandmethode. Niet band dat je moet oppompen en waarmee dat je de Tour de France mee gaat rijden.
Nee.
Mind you, ik ken niks van wielrennen. Nee. maar de band met een T.
Ja.
En dat is, Philip?
Ah, dat staat band voor budget, authority, need en timing. Dus eigenlijk gewoon een acroniem voor vier hele interessante gegevens die belangrijk zijn bij het afsluiten van een deal, of tenminste voor het binnenhalen van een deal.
Het kan helpen om inderdaad een bepaalde structuur te vinden in uw salesgesprek. Nu, het hangt echt wel een beetje af van sectoren waar dat je in zit. Voor B2B wordt dat inderdaad regelmatiger gebruikt, waarbij dat de bedoeling is dat je effectief komt te weten van oké, heeft de klant een budget voorzien voor hetgeen waar dat je eigenlijk aan het pitchen bent. Authority, spreek je met de juiste beslissingsnemer. In heel veel sectoren spreek je vaak met tussenpersonen die het dan toch nog moeten voorleggen aan en zo verder. Dus je moet echt wel zien, oké, en als ik niet met de juiste persoon aan rond de tafel zit, hoe kan ik dat dan wel op een bepaalde manier gaan invullen?
Heb je daar een tip voor, eventueel, om mensen aan de juiste persoon te krijgen?
Wel, in mijn ervaring... Mm-hmm. Zijn er maar twee opties. Ofwel kan je spreken met de beslissingsnemer, ofwel kan je het niet.
Ah ja, oké.
En krijg je ook die kans niet. In mijn geval en in mijn ervaring is het vaak 80% krijg je die kans gewoon echt niet. Ja. Hè? Is dit gewoon de persoon die heel hard aan het filteren is en uiteindelijk zelf maar met X voorstellen naar de beslissingsnemer gaat gaan? Ja, dan hangt het vooral van jou af. En ook... Ja, oké, kan je iets voorbereiden voor die beslissingsnemer? Dan moet je eigenlijk al gaan proberen na te denken van oké, wat is belangrijk voor die beslissingsnemer en wat zijn de beslissingscriteria?
Ja.
En daar eigenlijk bijna al iets op gaan voorkouwen en misschien zelf gaan voorleggen, helemaal op maat gaan maken. En het andere gegeven is als je de beslissingsnemer wel kan spreken, dan kan je gewoon je pitch voor de tweede keer opnieuw doen en je verkoopsgesprek en eigenlijk alles op maat gaan afmaken. Dat is het enige wat ik daar eigenlijk over kan vertellen.
Ja, en dan heb je nog niet waar dan staat van, hè, waar ligt de noodzaak?
Inderdaad. Ik dacht dat je eigenlijk tegen mij zei, en dan heb je nog niet. Van, dat heb je niet, maar het gaat over niet in het Engels, Filip.
Bij de les blijven, Thomas. Het
mensen weten dat niet, maar wij nemen onze afleveringen soms heel laat 's avonds op. Het is ondertussen... Nee, het is helemaal niet laat. Het is nog maar 20:20. Dus wat voor... Wij zijn vaak vroeg wakker.
Het is al een lange dag.
Ja, het valt eigenlijk allemaal wel goed mee. Nee, de niet gaat eigenlijk vooral van over wat je zegt, die echte nood. Waar ligt die een echte pijn? Hebben die mensen of hebben die potentiële klanten echt wel nodig wat dat jij hier aanbiedt? Sluit het volledig aan als oplossing op hun probleem. En dan dat laatste gegeven, die T van timing, dus niet de D, maar de T van timing, staat van wanneer willen ze dat doen? Want zeker in B2B-sales wordt er heel vaak gekeken naar informatieve vragen, van hoeveel zou het kosten? Hè? Dan kan je ook al de woorden zelf uithalen, hoeveel kan het kosten? Dat is eerder informatieve vragen, maar als het heel concreet is, dan ga je die signalen of aankoopsignalen wel zeker horen, maar tijd speelt een enorme rol daarin.
Oké.
Nu, als we zo de vraag volledig bekeken hebben van Jasper, kunnen we daar eigenlijk wel uit concluderen dat je zeker in het begin niet te snel tevreden mocht zijn met kleine positieve signalen. Ik kan me echt inbeelden, want ik voel mij nog in heel veel situaties. Ik denk daar soms nog heel onbewust aan terug aan bepaalde klanten. Dat ik denk van, hoe heb ik dat in godsnaam kunnen laten schieten? Stomme. Onnozelaar, denk ik dan in mezelf.
Ik had het toch zo goed gedaan.
Ik had het toch zo goed gedaan. Gewoon tevreden. Het is te snel tevreden geweest met positieve, kleine positieve signalen. Van, kan ik u wel contacteren?
Ja.
Nee, je moet effectief die leiding kunnen en durven willen pakken om ergens iets te bereiken.
Vier vooral uw succesje op het moment dat die handtekening er effectief staat. Hè. Maar dan moet het ook zeker en vast vieren. Het
doet mij eigenlijk denken aan wat Jacob Leijzen ooit in een van onze afleveringen heeft gezegd. Dat was de aflevering die gaat in seizoen 2 over de gunfactor. Ja. Het vel van de beer verkopen nog voordat hem geschoten is. Ik denk dat we dat ondertussen in ons eigen ondernemersverhaal
zeker,
zeker ook. Je bent soms heel enthousiast. En dan zijn wij zelf mensen die in de sales staan, zelf super enthousiast. Als je denkt van, amai, dat gaat hier rond zijn van de verkoop. En als het dan uiteindelijk niet gebeurt, dan moet je ook je rug richten en zelf ook in de spiegel durven kijken en zeggen van, juju, en waar is het nu echt fout gelopen? Ja. Om daar dan toch eigenlijk te kunnen op inspelen.
Ja,
en zo gaat je alleen maar beter worden. Hè.
Dus... Even samengevat in 3 eenvoudige tips. Zorg ervoor dat je scherpe vragen stelt, dat je goed alle informatie hebt die dat je moet hebben. Neem de leiding in het gesprek. Zorg ervoor dat je zelf contact opneemt met je klant en probeer ervoor te zorgen dat je weet wanneer je contact kunt opnemen. En tot slot, eindig ook met een actie. Hè. Zorg ervoor dat je een goede call to action doet.
Ik kan er nog een tip aanvoegen aan wat dat jij nu net op het laatste zei. Die actie doet dat ook eventueel met de kracht van keuze.
Ja.
Dus als de klant zegt van we gaan volgende week een beslissing nemen, weet dan wanneer dat die beslissing wordt genomen. Donderdag. Wanneer? In de namiddag. Weet je wat? Ik zal u in de voormiddag terug contacteren. En als je het niet weet, stel 2 of 3 data voor.
Ja.
De keuze is er. Hè. En dan ben je ook heel concreet bezig. Geen lijst van 20 data, hè. Dat werkt dat ook niet. Maar inderdaad, 2-3 data, meestal gaat je wel ergens juist zitten. En dan kun je het op die manier toch heel actief verder gaan opvolgen. Absoluut. Uiteraard ook allemaal afhankelijk van type sector, maar deze vraag ging natuurlijk over B2B.
Yes. En dan hebben we nog een tweede vraag binnengekregen, hè?
Ja, en die was van Sarah, als ik me niet vergis.
Die was van Sarah. Sarah is ook vertegenwoordiger op de baan. Doet ook heel wat klantbezoeken op een dag, heeft ze ons verteld. We gaan even haar vraag voorlezen. Beste Thomas en Philippe, ik luister al een tijdje naar jullie podcast en vind de tips altijd interessant, maar ik vind het lastig om ze ook toe te passen. Het gebeurt regelmatig dat het me opvalt dat ik iets verkeerd heb gezegd tijdens een verkoopgesprek, maar ik vind het moeilijk om er wat aan te doen. Ik heb het nogal druk tijdens mijn werk, want ik doe makkelijk 6 tot 8 afspraken per dag en ik blijf daardoor dezelfde fouten maken omdat ik niet de tijd neem om eruit te leren.
Zelf wetende van jaren en dag op de baan geweest te zijn, accountmanager B2B staat hier, 6 tot 8 afspraken per dag. Wow.
Dat is wel werken,
echt,
hè?
Dat is echt veel. Ja, dan moet je tijdens je afspraken ook wel inderdaad je focus erbij kunnen houden. En als ik gewoon puur de vraag analyseer van hoe dat ze zich stelt, zou ik, als het zoveel afspraken zijn, echt heel veel structuur proberen te brengen in uw afspraken.
Ja, sowieso. Hè? Dat je heel goed weet wat je op elk moment moet doen. Zeg maar.
Ik voel hier zelf precies een beetje uitkomen. En we hebben die vraag uiteraard ook al besproken gehad met Sarah. En die heeft ze ons ook toen verteld. Er is zoveel druk op de hoeveelheid afspraken dat er moet gedaan worden, dat inderdaad de structuur eigenlijk is verdwenen uit het ganse gesprek.
Mm-hmm.
Dus een script zou hier eigenlijk wel kunnen hebben. En dat moet zeker geen afgelezen script zijn, hè, maar 3 of 4 hoofdvragen dat je zegt van ik ga hier niet weg uit het gesprek voor ik hier een antwoord op heb, zou eigenlijk van toepassing moeten zijn. En dan weet je constant van oké, ik heb hier wel uit elke afspraak gekregen wat ik nodig heb.
Ja, zeker en vast. En ook gebruik ook uw tijd die dat je dan wel ter beschikking hebt om eventueel, als je kunt, de gesprekken terug te luisteren of een stukje te reflecteren over wat dat je juist gezegd hebt.
Te luisteren? Eigenlijk zelfs opnemen zelf.
Ja, dat gebeurt ook wel regelmatig. Hè? Dat je gewoon een gesprek kunt opnemen. Dat zijn geen dingen die je uiteraard deelt met derden. Ik moet daar heel erg mee opletten, GDPR-gewijs. Maar luister dat en verwijder daarna gewoon je opnames. Maar luister ook effectief een keer terug van wat heb ik nu eigenlijk allemaal wel gevraagd aan mijn klant? Wat heeft mijn klant ook allemaal gezegd? Welke informatie heb ik daaruit meegenomen en heb ik een reactie op kunnen geven? En probeer op die manier ook wel even te achterhalen. Ja, ben ik ergens de draad kwijtgespeeld tijdens mijn gesprek, waardoor mijn klant ook wel wat verloren ben. Ja, dus die analyse is best wel belangrijk.
Ja.
Wat je ook kunt doen is, schrijf wat dingen op als je terug in je auto gaat zitten. Wat heb je beleefd? Hoe heeft de klant gereageerd? En probeer van daaruit te vertrekken om heel gericht je zaken aan te pakken.
Ja, daarnaast kun je ook altijd nog tools gebruiken. Denk aan onze aflevering van AI in Sales.
Ja, voilà.
Er bestaat zoiets als SalesNote. Nu, daar kan je meer informatie over vinden op de website zelf. Het is zeker geen reclame.
Nee.
Maar ik wil maar zeggen, er zijn ondertussen verschillende AI-tools. En ik heb onlangs trouwens, en dat spreek ik over 2 weken geleden,
mm-hmm.
Met een collega nog een stukje van een pitch ingesproken.
Mm-hmm.
En gevraagd aan de AI om de analyse te maken. En uiteindelijk zijn daar toch ook nog bepaalde zaken uitgekomen waar ik zelf van dacht van, dit is wel straight to the point en klopt ook wel. Waar mm-hmm. we ook bepaalde aanpassingen nog hebben gedaan. Dus je mag gewoon, ik denk dat er heel veel tools vandaag beschikbaar zijn om je te helpen en je werk ook daarin te kunnen faciliteren.
We mogen echt de meerwaarde van die applicaties niet onderschatten, want ze kunnen ons echt enorm helpen.
Absoluut, klopt.
Absoluut. Probeer wel ervoor te zorgen dat je voor jezelf een plan van aanpak maakt. Ik denk dat dat wel belangrijk is in deze verhaal, hè, want wat je wel merkt is, oké, we beginnen dan dingen op te nemen of dingen op te schrijven, maar het is wel belangrijk dat je dan ook een soort van actieplanneke daaraan koppelt, van oké, wat loopt er hier nu fout? Een heel eenvoudig voorbeeld is denk ik te weinig vragen stellen. Dat gaat u heel snel opvallen. Als je heel veel begint te praten tegen uw klant, je gaat dat merken. Probeer dan inderdaad, waar je daar juist die een tip hebt gegeven, probeer effectief 4-5 vragen voor jezelf te formuleren. Die moet ik absoluut gesteld hebben. Maak daar open vragen van, zodat je je klant uitnodigt om te praten. Maar meet ook effectief wel elke keer of dat je dat dan gedaan hebt. Daar niet heel veel tijd in steken, streepjes trekken, dat duurt niet lang, maar dat zorgt er wel voor dat je heel goed inzichtelijk hebt of dat je aan het verbeteren bent of niet. En daar kun je jezelf een tijd voor geven. Hè?
Klopt helemaal, Filip. Ik denk, als we de lessen van vandaag een keer zouden samenvatten, dan is van vraag 1, ja, pak zeker de leiding. En vraag 2, durf ook je eigen gesprekken verder te analyseren.
Ja.
Maar ik denk dat dat altijd hetzelfde blijft in sales. Durf je eigen zwaktes onder ogen te zien. Blijf in de spiegel kijken en zo kun je je eigen alleen maar beter maken.
Verkopen is topsporten.
Ja.
En in topsport moeten blijven trainen.
Ik vond dit super interessant en we gaan dit nog doen, die vragenafleveringen. Dus als je zelf een bepaalde vraag hebt, dan mocht je gewoon naar onze website surfen ondertussen. Ja. Dat is www.marchant.agency.
Dat is M-A-R-C-H-A-N-T.
Yes, inderdaad. En dan mag je eigenlijk gewoon het contactformulier invullen met de vraag. Of je mag ons gewoon de vraag rechtstreeks sturen op thomas@marchant.agency of Philippe. @marchant.agency. Of je mag ons ook nog altijd via de DM's, via Instagram bereiken. Dat kan allemaal.
Je kan ons niet voorbij eigenlijk. Je kunt er gewoon...
Waanzin.
Je kunt ons altijd wel terugvinden. Voilà. We willen jullie natuurlijk weer bedanken voor het luisteren naar de aflevering. Volg ons zeker en vast ook via Instagram, het Salescafé. Geef ons een like op Spotify. Volg ons op Spotify en dan krijg je automatisch een melding bij elke nieuwe aflevering. En verder vinden jullie alles terug op www.marchant.agency.
Yes, tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Bye-bye.